U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht hier vanuit Druten. Een stralend Druten, zoals afgelopen zaterdag we ook samen zijn gekomen in een stralend Den Bosch. We hebben afgelopen zaterdag natuurlijk onze open dag gehad en u hebt ons kunnen volgen op de radio natuurlijk. We hebben de rozenkrans uitgezonden, we hebben de Heilige Mis uitgezonden. En we hebben een schitterende dag gehad, een hele hoopvolle dag. En u zult daar ongetwijfeld wel meer over hebben gehoord de afgelopen dagen op Radio Maria. Het was een dag van ontmoeting en een dag ook van bemoediging, waarin gelovigen samenkwamen om elkaar te sterken in een moeilijke tijd voor onze kerk. Een moeilijke tijd, ja, dat kunnen we natuurlijk zeggen van deze tijd, maar dat kunnen we eigenlijk zeggen van elke tijd in onze kerk. Makkelijke tijden heeft onze kerk namelijk nooit gekend. En als we wel in de makkelijke tijd zouden zitten, dan zou dat ook niet goed zijn, want dan betekent het dat het kruis uit de kerk weg is. En daarmee, u voelt het misschien aankomen, maak ik een sprongetje naar deze dag, 14 september, waarop de kerk al eeuwenlang het feest viert van kruisverheffing. 14 september, de dag waarop in de 4e eeuw de heilige grafkerk werd ingezegend en tijdens die inzegening werd toen het heilige kruis ook getoond. Het heilige kruis, het echte kruis, werd de lucht ingehouden en zo konden mensen opkijken naar het kruis waarom onze verlosser gehangen heeft. En dat is ook jarenlang gebruik gebleven op deze dag. En het kan misschien een beetje ongewoon aanvoelen dat we op een dag ergens in september ineens worden geconfronteerd met de realiteit van het kruis. Het is natuurlijk zo dat het kruis vooral centraal staat op Goede Vrijdag en Pasen ligt inmiddels al heel wat maanden achter ons en ineens staat daar dat kruis weer centraal. Waarom doet de kerk dat? Nou, daar gaan we vandaag wat meer over spreken. Waarom ergens in het najaar een dag die ons ineens zo rauw confronteert met de realiteit, met de pijn van het kruis? En voordat ik daar wat meer over wil gaan spreken met u, zal ik eerst de speciale hymne Vexilla Regis Prodiunt gaan bidden. Dat betekent in het Nederlands de koningsstandaard van het kruis. Dus letterlijk de standaard van het kruis nadert. En dat is de hymne die altijd wordt gezongen op Goede Vrijdag. Er is een hele mooie vertaling in het Nederlands van de hand van Pater Penning de Vries. En die zal ik zo dadelijk gaan lezen. En dat is tegelijkertijd een gebed. Een gebed waarin we doordringen in het mysterie van het Heilige Kruis, zoals dat op Goede Vrijdag elk jaar weer aan ons wordt voorgehouden. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De koningsstandaard komt in zicht. Het kruismysterie straalt zijn licht. Waar men het vlees gehangen heeft, van hem die het vlees het leven geeft. Aan harde spijkers uitgerekt, de armen weerloos uitgestrekt. Hangt hier het heilig offerlam, dat alle zonden op zich nam. Maar zij verwonden hem nog meer, zijn hart gestoken door een speer, wordt waterbron en bloedfontein, wast ons door schuld besmeurde rein. Wat koning David heeft gedicht, blijkt hier waarachtig onderricht. Zijn zang vervult zich in zijn zoon, het kruishout is Gods koningstroon. Wat deze boom zo stralen doet, het koningspurper van Gods bloed. Wat doet hem uitverkoren staan? Hij raakt Gods eigen lichaam aan. En wat er in zijn takken hangt, de losprijs die ons kwaad verlangt. De weegschaal droeg die prijs zo hoog, omdat de zonde zo zwaar woog. Het kruis ontnam de hel haar prooi. Geen boom in geur en vrucht zo mooi. De boom die alle prijzen wint en nergens zijn gelijke vindt. Dit lijdensaltaar vreemd versiert, waaraan het lam zijn offer viert. Het leven dood dat in het graf, het leven door de dood hergaf. Wees zegevierend kruis gegroet, verlossend kruis dat hopen doet. Geef vrome groter heiligheid, scheld schuldige de schulden kwijt. Drie ene God die eeuwig leeft, u loven al wat adem heeft. U redt ons door het heilzaam kruis, brengt ons voor eeuwig bij u thuis. Amen. Beste luisteraars, na dit wat langere gebed, deze langere hymne, vandaag wat meer over dit mysterie van het kruis, ergens op een onbelangrijke dag zou je zeggen in september. U weet, met Pasen staat natuurlijk dat kruisgeheim centraal, de dood van Christus aan het kruis en zijn verrijzenis. Maar de kerk heeft ervoor gekozen om in het najaar nog een keer dit kruis heel bijzonder centraal te stellen. En waarom doet de kerk dat? Nou, eenvoudig gezegd zou je de vergelijking kunnen maken met een schipper op zee. Een schipper heeft natuurlijk altijd een kompas. En aan de hand van dat kompas kan de schipper, ook al kan hij zich verder helemaal nergens oriënteren, kan hij weten waar hij naartoe zeilt. En zo geldt het ook voor onze kerk. Het kompas van onze kerk is het Heilige Kruis. En we moeten af en toe, zoals dat met zo'n prachtig woord heet, kalibreren. Dat betekent dat we opnieuw dat kompas moeten eiken. He, zoals een kompas het pijltje naar boven wijst, naar het noordpunt, zo moet onze kerk steeds naar het kruis toe wijzen. Want op het moment dat de kerk niet naar het kruis toe wijst, weten we dat we aan het dwalen zijn. En daarom maanden na Pasen ineens dat kalibreermoment, dat moment waarop dat kompas opnieuw geëikt wordt en we opnieuw gericht worden op die boom van onze verlossing. Nou, ik begon deze podcast met uit te spreken dat we in een moeilijke tijd zitten voor de kerk. En ja, daarbij de kanttekening dat dat altijd zo is natuurlijk. Maar soms zijn er wel tijden in onze kerk die nog net wat spannender zijn dan andere tijden. We hebben afgelopen dinsdag bijvoorbeeld het feest gevierd van de Heilige Naam van Maria. En dat feest is gesteld op een bijzondere dag, omdat in 1683, precies op diezelfde dag, de overwinning werd behaald in de slag bij Wenen. Nou, over spannende dagen gesproken, als die slag destijds verloren was, is de kans heel groot dat we nu niet in een christelijk Europa hadden geleefd, maar in een islamitisch Europa. Nou, als we heel eerlijk zijn, is het christelijke uit Europa ook steeds verder aan het verdwijnen natuurlijk, maar ik geef dit als voorbeeld van het feit dat de dreiging van het kruis, van het lijden van de kerk altijd daar is, maar dat op sommige dagen dit wel heel concreet wordt. Hè? En 1683, het beleg van Wenen, is zo'n hele concrete dag. Net als de slag bij Lepanto, een dag die beslissend bleek voor onze kerk. En juist op dit soort dagen is het gebed doorslaggevend gebleken. Zoals bij de slag bij Lepanto, paus Pius V heel de christelijke wereld opriep tot het bidden van de Rozenkrans, zo ook in 1683, hè, het beleg van Wenen, waarbij ook weer heel de kerk vurig werd aangespoord om te bidden. En uiteindelijk werd de slag gewonnen tegen alle verwachtingen in. Het leger van de christelijke liga was vele malen kleiner dan het Ottomaanse leger en toch werd de slag gewonnen. Nou, zulke veldslagen zijn er in onze tijd gelukkig niet meer, hoewel de strijd natuurlijk wel gewoon doorgaat. En ook al is in onze tijd misschien de zichtbare overname van onze kerk niet zo evident als toen, het is natuurlijk wel zo dat het hele christelijke Europa inmiddels qua gedachtegoed behoorlijk is uitgehold. Wie gelooft nog in Europa? Ja, we hebben nog een kerk, een kleine kern die nog wel blijft bidden. Maar het overgrote merendeel van oudsher christelijke landen is het geloof in God en in Christus allang kwijtgeraakt. En in die omgeving vieren we vandaag dat feest van kruisverheffing. En wat leert dat feest ons? Nou, we horen het vandaag heel mooi in de eerste lezing. We horen dat het Joodse volk door de woestijn trekt en dat ze beginnen te morren. Dat gebeurt vaker. Ze zijn verlost uit de slavernij, maar toch zijn ze nog niet tevreden. En ze beginnen te klagen over het slechte eten dat ze krijgen. En als straf voor deze ondankbaarheid zendt God dan slangen. En deze straf die wordt pas afgewend op het moment dat het volk tot inkeer komt en het moment dat Mozes een van de slangen nabootst, op een paal zet, een bronzen slang maakt. En op het moment dat alle Joden naar die slang kijken, worden ze genezen van de giftige slangenbeten. Nou, dit is een verhaal met een enorm diepe betekenis. Als je het kort wil samenvatten, kun je zeggen dat die slangenbeet is natuurlijk de erfzonde. Het gevolg van onze eigen klacht naar God, de ongehoorzaamheid die begon bij Adam en Eva, is dat de slang in de paradijstuin ons heeft gebeten. Hij heeft het gif verspreid in de harten van Adam en Eva, die eerst gewoon helemaal zonder zonde waren en die eerst volledig waren gericht op hun schepper. En zoals dat giftige teken van de slang uiteindelijk een teken van redding is geworden, zoals we dat dus vandaag lezen in de eerste lezing, zo is ook het teken van het lijden, namelijk het kruis, uiteindelijk het teken van onze redding geworden. Op het moment dat wij opkijken naar het kruis, dan doen we hetzelfde als de Joden in de woestijn deden. Ze keken namelijk op naar de slang, het teken van dood en verschrikking. En dat doen we ook als we naar het kruis kijken. Als we naar het kruis kijken, zien we helemaal geen mooi liefdevol teken. We zien een martelwerktuig. We zien dood, verschrikking, het meest pijnlijke wapen dat de Romeinen hadden om hun ongehoorzame onderdanen te laten lijden. Maar Christus heeft dat pijnlijke teken natuurlijk omgebogen tot een triomfantelijk teken. En daarom wordt er ook wel gezegd dat niet de spijkers Jezus aan het kruis vastnagelen, maar zijn liefde. En wat wordt daarmee bedoeld? Christus sterft vrijwillig. Hij is degene die die atoombom, die vernietigende atoombom die God op de aarde had laten neerdalen, als er geen bemiddelaar was geweest, hij zegt, laat mij die bom maar vangen. Een vernietigende atoombom, omdat uiteindelijk in dat kruis de volledige toren van God is samengevat. Een toren die niet voor Christus is bestemd, maar die voor de afvallige wereld is bestemd. En Christus in zijn oneindige liefde als Zoon van God zegt, laat mij die bom maar dragen. En die bom, dat noemen we het kruis. En de heilige Cyrillus van Jeruzalem die doet dan de mooie uitspraak dat weliswaar de mensen Christus niet als God hebben herkend, maar de schepping wel. Want op het moment dat Jezus wordt gekruisigd, dat hij die allesvernietigende bom, dat hij daar opduikt om de mensheid te redden, op dat moment verduistert de zon. Dus de schepping ziet wat daar gebeurt, ook al hebben de mensen het misschien niet in de gaten. En op deze dag van kruisverheffing, kijken we dus, zoals de Joden in de woestijn, op naar dat schrikwekkende teken van het kruis, wat door Jezus is omgebogen naar het meest liefdevolle teken dat God had kunnen geven. Namelijk het teken van Christus, Zoon van God, die zijn leven geeft voor zijn schapen. En op deze dag is een belangrijke vraag die we kunnen stellen, en dat gaan we nu dus ook doen. Wat zou ik doen? Wat zou ik doen op het moment dat ik bij die groep van Jezus had gehoord destijds, 2000 jaar geleden, en ik zou op dat beslissende punt zijn aangekomen waarop Christus zijn kruis draagt naar Golgotha? We weten natuurlijk hoe de 12 apostelen hebben gereageerd, hè? Ieder op hun eigen manier, maar natuurlijk, je zou het kunnen indelen in verschillende groepen. Allereerst Judas, hè, Iscariot, de verrader, die Jezus niet alleen de rug toekeert, maar ook zichzelf van zijn eigen leven berooft, hè, dus daarmee ook elke mogelijkheid tot bekering en tot redding uitsluit. Dan hebben we natuurlijk Petrus, hè, die ook zwak is op dat moment, maar die uiteindelijk wel tot inkeer komt en die bittere tranen weent, zoals het evangelie zegt. En we hebben de andere leerlingen over wie we niet zo gek veel weten, hè, die waren niet bij het kruis, anders waren ze wel genoemd waarschijnlijk. En dan hebben we natuurlijk nog de trouwe Johannes, die tot aan de voet van het kruis trouw blijft, samen met Maria, de moeder van Jezus. En het is ook geen toeval dat uitgerekend Johannes wordt genoemd als de beminde leerling. Want het feit dat hij bemind wordt door Jezus is natuurlijk met name vanwege zijn trouw. En dat is ook de reden dat hij de zoon van Maria wordt genoemd. Hij is degene die dezelfde trouw toont als Maria, de moeder van de kerk. En daarom nogmaals de vraag, wat zouden wij doen? En natuurlijk weten we niet hoe we reageren in zo'n moment van duisternis, verschrikking. Maar we kunnen er wel over mediteren. We kunnen wel over nadenken. Wat zou ik doen als Christus voor mij uittrekt met zijn kruis en van mij vraagt aan de voet van zijn kruis te komen staan? En dat is een hele prangende, maar ook actuele vraag op dit moment ook in onze kerk. Wat zou ik doen als het kruis ineens in het hart van onze kerk wordt geplaatst? En we moeten dat niet alleen als vraag stellen, we moeten er ook een gebed van maken. We moeten eigenlijk meteen daarbij bidden, Heer, geef mij de genade van de trouw. Laat mij zijn zoals de heilige Johannes, dat ik ongeacht waar u ook naartoe wordt gevoerd, hoe duister Golgotha ook mag zijn, dat ik ongeacht al die moeilijkheden die daarbij komen kijken, toch trouw blijf aan u. En wat toont die trouw? Die toont uiteindelijk dat de liefde groter is dan de angst. De liefde voor Jezus Christus is groter dan de angst voor het kruis. En op het moment dat we dat punt bereiken, dan hebben we eigenlijk de volmaaktheid van de liefde bereikt. En nog even terug naar onze situatie in het hier en nu. Christus is eenmaal gekruisigd en hij hoeft niet opnieuw gekruisigd te worden, zoals in de brief aan de Hebreeën ook staat. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat kruismysterie op verschillende momenten in de kerkgeschiedenis wel heel duidelijk centraal weer komt te staan. En de zorg van veel gelovigen op dit moment is natuurlijk dat dat kruismysterie in de nabije toekomst centraal komt te staan op het moment dat de kerk ontrouw zou worden aan haar leer. We hebben daar de afgelopen weken natuurlijk vaker over gesproken en we kunnen de toekomst niet voorspellen nogmaals, maar stel dat inderdaad de leer zou worden aangepast, wat betekent dat voor mijn persoonlijke keuze? Die vraag kunnen we nu al stellen. Zoals we nu al de vraag kunnen stellen, wat zou ik doen als Christus mij uitnodigt om aan de voet van het kruis te komen staan, kunnen we ook nu al de vraag stellen, wat zou ik doen als inderdaad op wereldniveau de leer van onze kerk wordt aangepast? En u denkt misschien, ja, dat zijn twee totaal verschillende zaken, ook van een hele andere orde. Maar toch is dat niet waar. Waarom niet? De leer en Christus zijn uiteindelijk één. De woorden van Jezus zijn niet woorden die los van hem staan. Nee, Jezus Christus is zelf het vlees geworden woord. Hij is het woord en daarmee is hij de leer van de kerk in hoogst eigen persoon. En als, zoals eerder genoemd, bepaalde diepe waarheden van onze kerk ineens onherkenbaar zouden worden vervormd, wat doe ik dan? Die vraag kunnen we nu al stellen. We kunnen daar nu al voor mediteren en nu al voor bidden. We kunnen nu al vragen aan de Heer Jezus, als inderdaad de kerk zichzelf onherkenbaar vervormt, laat mij dan trouw blijven. En daarmee voorspellen we niet de toekomst, daarmee zeggen we niet dat dat ook zal gaan gebeuren. Nee, het enige wat we dan doen is hetzelfde als wat Maria deed toen de engel tot haar kwam en haar de vraag stelde, wilt u de moeder van de verlosser worden? En zij gaf haar ja-woord, een volmondig ja, een volledige trouw aan het plan van God, wetende dat dit ook haar kruis zou betekenen. En daarom vandaag al aan ons allemaal de vraag, durven wij datzelfde ja-woord te geven? Durven wij nu al onze trouw van binnen uit te spreken aan God, ongeacht wat de toekomst van onze kerk brengen zal? Nou, ik bid daarvoor. Ik hoop dat u ook voor mij bidt. Ik hoop dat we inderdaad gezamenlijk blijven optrekken en trouw blijven aan Jezus, die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.